onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strijd? En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 22e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het tweede vers van Psalm 51. want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, daar van het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden nu Marcus 15, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Marcus 15. Voor Pilatus. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en den gehelen raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets? Zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende: wilt gij dat ik u den koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wilt gij dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Tot zover.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 15e vers van Marcus 15. Marcus 15, vers 15, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Zingen wij van Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. En het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. En wat er verder volgt uit de versen 4 en 5 van de 69ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, meer dan eens heeft het geklonken dat de Heere Jezus onschuldig is. Weten jullie, jongens en meisjes, wie dat gezegd hebben? Wel, we kunnen denken aan Pilatus. Meer dan eens heeft hij gezegd, ik vind geen schuld in hem. Ook koning Herodes heeft geen schuld in hem gevonden. En denk ook eens aan die ene moordenaar aan het kruis. Je heeft dat ook onderstreept, dat de Heere Jezus geen enkele schuld had. En toch veroordeeld. Want van Gods kant bezien was er een hemelhoge schuld. De schuld namelijk van al die mensen uit Jood en Heiden die zalig zullen worden. De wereldlijke rechter Pontius Pilatus had eigenlijk de Heere Jezus moeten loslaten. Maar hij deed dat niet. Had daar zijn eigen zondige redenen voor. Maar we moeten vanmorgen ook hoger opzien. Opzien naar God de Vader als rechter. En God de Vader als rechter ziet zijn zoon beladen met zonde en schuld. Nooit iemand gezien met meer schuld dan de Heer Jezus. Niet zijn eigen schuld. Hebt u het ook al mogen zien? Mijn schuld. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. De schuld van David. We hebben gezongen uit Psalm 51. De schuld van Petrus, die de Heere tot driemaal toe verloochend had. De schuld van Petrus, Jacobus en Johannes, die tot drie keer toe in slaap waren gevallen. De schuld van al de discipelen, die allemaal gevlucht waren. Als de Heer Jezus niet veroordeeld was door God de Vader ten diepste, dan was er voor niemand zaligheid. En de Heere gaf zich. De goede herder deed het uit liefde. Hij probeerde zich er echt niet aan te onttrekken. Daar getuigt ook onze tekst van. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten. En gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Jezus en Barabbas. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, Barabbas losgelaten. En ten tweede, Jezus overgegeven. Jezus en Barabbas. Barabbas losgelaten. En Jezus overgegeven. Jezus is voor Pilatus gebracht. En Pilatus heeft hem verhoord. Wie was deze Pilatus eigenlijk? Wel, Pilatus was een Romein. Hij oefende daar de Romeinse macht uit in naam van de keizer. 10 jaar lang heeft hij dat gedaan. Van het jaar 26 tot en met het jaar 36. Hij regeerde in naam van de Romeinse keizer over Judea en Samaria. Toen hij begon als stadhouder, liet hij zijn soldaten Jeruzalem binnengaan met op hun vaandels een afbeelding van de keizer. Doorgaans deed men dat niet. Want de Romeinen probeerden zoveel mogelijk godsdienstige gevoelens van de onderworpen volken te respecteren, ook bij de Joden. En de Joden keurden het niet goed dat er een afbeelding van de keizer binnen Jeruzalem zou komen. Toch deed hij dat. Dat gaf protest. En door dat protest moest hij die vaandels met de afbeeldingen van de keizer uit Jeruzalem terughalen. Hij heeft ook geld gebruikt uit de tempelschat. En wat deed hij met dat geld? Met dat geld liet hij een waterleiding aanleggen naar Jeruzalem. Jullie kunnen wel begrijpen, jongens en meisjes, dat daar zeker ook protest tegen gekomen is. En dat protest heeft Pilatus in bloed gesmoord. Hij was iemand die geen mensenleven ontzag. Hij was ook om te kopen. Later heeft hij nog een bloedbad aangericht onder de Samaritanen. Ook over hen regeerde hij immers, over Samaria. Daarvoor werd hij aangeklaagd in Rome. De keizer riep hem ter verantwoording. Hij mocht niet langer stadhouder zijn. En volgens de overlevering is hij naar Gallië gegaan, Frankrijk, en zou zichzelf daar van het leven beroofd hebben. Een mislukt leven. Een zondig leven. Maar hoe is het met mijn, met uw en met jullie leven? Want toen ik iets verteld heb van het optreden van Pilatus, het onrecht dat hij pleegde, het bloed dat hij vergoot. Wij zijn toch allemaal zondaren? Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. U wil en werd uw heilig. Stout versmaad. Steeds opnieuw overtreden. Zoals ik, u en jullie van nature zijn, zijn we geen haar beter dan Pilatus. Want Pilatus gaf de Heere Jezus over, zullen we dat straks wel horen, uit eigen belang. En ook bij ons staat toch het zondige eigen belang bovenaan. Zijn we daaraan ontdekt? Hebben we dat mogen belijden in de binnenkamer? Vergeving mogen afsmeken en vergeving mogen ontvangen. Als wij lezen over zondaren in de Bijbel, ja, dan zijn we geneigd om te denken dat wij dat toch wel beter afbrengen. Maar als de Heer ons ontdekt, dan gaan we toch iets verstaan van datgene wat Paulus beleefde. De voornaamste zondaar te zijn. Pilatus, hij wist niet zoveel van de Bijbel. Wij weten er in ieder geval veel van, of kunnen er veel van weten. En als wij dan nog voortgaan op onze eigen gekozen wegen, zouden we dan beter zijn dan Pilatus? En deze Pilatus, hij gaat het volk voor een keuze stellen. Hij laat hen kiezen tussen Barabbas en Jezus. En we lezen daarvan ook in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk. En dan lezen we in het 5e vers: Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Hij wil medelijden opwekken. En hij wil het zo laten verlopen dat de Heere Jezus losgelaten wordt. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gijlieden hem en kruist hem. Want ik vind in hem geen schuld. Dat zegt de Romeinse rechter. Ik vind in hem geen schuld. Mogen wij het al anders zeggen? Ik vind in hem mijn schuld. Want de schuld van al de zijnen heeft hij op zich genomen. En dan staat hij tegenover God als rechter, als een diep en diep schuldige. En dan gaan de Joden het over een andere boeg gooien. Ze zeggen: ja, maar Pilatus, daar hebt u geen verstand van. Maar wij hebben godsdienstige wetten. En volgens onze eigen godsdienstige wetten moet Jezus ter dood gebracht worden. Vers 7, de Joden antwoorden: en we hebben een wet, en in onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Gods zoon gemaakt. De Romeinen geloofden in godenzonen, en dat brengt vrees teweeg in het hart van Pilatus. Toen Pilatus, vers 8, dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. Dus er kan vrees zijn en toch een voortgaan zijn op een zondige weg. Hij ging opnieuw in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Kijk, ook dat is weer die vrijwillige zelfovergave van de zaligmaker. Hij spreekt alleen als het strikt noodzakelijk is. Daarin schittert zijn liefde. Hij probeert zich niet te verdedigen. Hij weet dat hij deze weg moet gaan. Dit behoort tot de drinkbeker die de Vader hem gegeven heeft. Pilatus zeide dan tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En dan gaat de Heere spreken. En laat Pilatus voelen dat hij maar een heel klein mensje is. En dat hij van zichzelf geen enkele macht heeft. En de Heer Jezus zou hem zo kunnen doden. Hij is de Almachtige. Maar dat doet hij niet. Opdat het leven verworven zou worden voor des doodschuldigen. Maar Jezus zegt wel: ge zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het er niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Dat is Caiaphas, de hoge priester. Die kende Gods woord, die wist van de offers. En uit nijdigheid Jezus overgeleverd met de slechtste bedoelingen die er maar kunnen zijn. Caiaphas, groter zondaar dan Pilatus. En dan lezen we vers 12. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. En dan staat er een woord in het Grieks voor zocht, dat betekent: de ene na de andere poging heeft hij aangewend. Maar alles tevergeefs. De Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet, een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als u hem loslaat, dan laat u een opstandeling los. En wie een opstandeling loslaat, die verzet ze toch eigenlijk tegen de keizer. Ja, dat raakt een gevoelige snaar bij Pilatus. Wordt gevaarlijk voor hem. Een Romeinse spreuk zegt: het recht moet gehandhaafd worden, ook al zal de wereld erbij ten onder gaan. Dus in ieder geval zou dat gelden, ook al zal ik als stadhouder de gunst van de keizer kwijtraken. Al zou mijn stadhouderschap beëindigd worden, toch moet ik recht spreken. Maar dat doet hij niet. Hij kiest voor de vriendschap van de keizer. En dat is eigenlijk altijd de keus van zondige mensen. Je eigen belang bovenaan zetten. En niet de eer van God en de gehoorzaamheid aan de wet van God. Hebben we dat ontdekt, geliefde gemeente? Is dat blootgelegd in ons leven? Dat we zondige liefhebbers zijn van onszelf en haters van God en haters van de naaste? Want naar de mens gesproken had Pilatus een volstrekt onschuldige vrij moeten laten. Maar hij deed het niet. Anders ben ik niet langer de vriend van de keizer. Dan deel ik niet langer in de gunst van de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats, genaamd Lithostrotos. En in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Ja, ze zagen die koning niet. Niet echt. Niet met het geloofsoog, want daar komt het op aan. Mogen wij hem al zien? Als die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, mogen wij hem zien als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, ook van die wereld hier van binnen, alle kwaad dat bedreven is. Het Lam Gods wilde en moest zich overgeven, opdat er vergeving van zonde zou zijn, opdat er reiniging van onreinheid zou zijn. Want dat bloed, dat reinigt van alle zonde. Dus ook heiligmaking zou zijn. Laten we onszelf daarop ook toetsen. Is het echt ons verlangen te leven tot eer van God? En als we daar ja op mogen zeggen, al is het misschien met wat aarzelingen, al is het misschien stamelend: Heere, gij weet alle dingen. Ook die onvolmaaktheid die er bij mij nog is, die overblijvende onheiligheid, die zondigheid. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Die koning lief hebben en uit liefde tot die koning doen wat die koning vraagt. Een band aan die koning kennen. de bescherming door die koning ondervinden. Want hij is het die beschermt en bewaart tegen alle vijanden. Tegen de duivel die niets liever doet dan Gods kinderen aanvechten en bestrijden. En die altijd maar weer vragen wil oproepen. Zou het voor mij nog wel kunnen? Zou ik mezelf niet bedrogen hebben? En die zo graag ziet dat mensenkinderen in de wanhoop terechtkomen. Maar de Heere bewaart er voor, die koning staat daarvoor in. Deze koning immers is het Lam Gods. Hij heeft zijn bloed gestort. En nu regeert hij als koning zittend aan de rechterhand van God de Vader. Hij beschermt en bewaart. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Kijk, dat laat die koning geloven in het hart. Heb goede moed. Niet omdat u zo sterk bent. Niet omdat u zo standvastig bent. Omdat jij niet tot verloochenen komt. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ik heb getriomfeerd over mijn vijanden. Wat een wonder, geliefde gemeente, zo die koning te mogen zien. Die overwinnende koning die de gang van lijden en sterven gaat. Die de lijdensbeker niet wegstoot, maar die lijdensbeker uitdrinkt tot de laatste druppel toe. En de Joden, hoe reageren ze erop? Ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Nou, ze haten de keizer. Ze zagen juist uit naar een koning die de Romeinen uit het land zou verdrijven. En hier zeggen ze, we hebben geen koning dan de keizer. En Pilatus, dat lezen we ook in een ander evangelie, Matthäus, heeft zijn handen gewassen in het water ten aanschouwen van de Joden en gezegd, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. En die er mocht toezien. En wat zeiden de Joden? Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Een duidelijk bewijs dat zij het geloofsoog misten. We hebben geen koning dan de keizer. En wie is nou mijn koning? Wie is uw koning? Wie is jouw koning? Zoals wij als zondaren op de aarde komen, gehoorzamen wij aan de duivel. Die is eigenlijk koning in ons leven. En u laat deze koning, die nu gezeten is aan de rechterhand van God, zijn woord uitgaan. Opdat er een troonsverwisseling zou plaatsvinden in onze harten en levens. Hij meent het als hij zegt, geen lust te hebben in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. De Heere zoekt de bekering van zondaren telkens opnieuw, elke keer als we in de kerk komen, elke keer als we de Bijbel lezen. Dan strekt die koning zijn handen naar zondaren uit. Geef mij uw hart. Geef dat hart toch niet langer aan de vorst der duisternis. We lezen er niet van dat Pilatus ooit van koning is veranderd. Dan is het eeuwig mis. Er zijn er vast wel geweest die geroepen hebben, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, die op de Pinksterdag de ogen geopend werden. en de koning mochten zien in zijn schoonheid. Mijn liefde is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. En zelfs veel priesters hebben geloofsogen gekregen om hun eigen verdorvenheid te zien, te bewenen en te belijden. Maar ook om te mogen zien op die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Barabbas. Ja, dat was een moordenaar en een opstandeling. Dat is u voorgelezen uit het heilige evangelie, naar de beschrijving van Marcus. En deze Barabbas hebben de Joden begeerd. Laat Barabbas los. Ze kozen tegen Jezus en voor Barabbas. Wat een werkelijkheid. Een misdadiger. Een opstandeling. Een moordenaar. Aan hem de voorkeur gegeven. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten. Dat deed hij altijd. Op het bevrijdingsfeest zouden we kunnen zeggen. Wij zouden zeggen 5 mei. En welk bevrijdingsfeest wordt hier nou bedoeld? Wel, de bevrijding uit Egypte. Toen was het Pascha ingesteld. En elk jaar werd dat Pascha gehouden. Het feest van de voorbijgang. De engel des doods ging voorbij als er bloed aan de beide zijpost en de bovendorpel van de deur was. Dat herdachten de Joden elk jaar opnieuw. En op dat feest liep Pilatus nu altijd een gevangene los. Barabbas. Zoon van de vader betekent die naam. Van een aardse vader, van een zondige vader. Wat een ontzettende keuze om dan tegen de enige geboren zoon van God de Vader te zijn. Om te zeggen, kruist hem, kruist hem. Maar hoe staan wij nu tegenover hem? Willen we ons al door hem laten regeren? Want als dat niet zo is, dan leven we voort op de brede weg. Net als Pilatus, net als het volk dat het uitriep, onder leiding van de leidsdienaar, kruist hem, kruist hem. Geef ons Barabbas, in plaats van hem die nooit kwaad heeft gedaan, want dat was de werkelijkheid, die alleen maar wonderen verricht had. Alleen maar goed had gedaan. Pilatus gaf de Heere Jezus over om gekruisigd te worden. Dat leidt tot de tweede gedachte. Jezus overgegeven. Pilatus nu willende de schade genoeg doen. Hij wilde geen recht doen. De schare tevreden stellen. Anders zou zijn positie gevaar lopen, zei ik al. Heeft hun Barabbas losgelaten. En gaf Jezus over. Jezus overgeven. Ja, Pilatus had de macht daar niet toe. Als we daar eens goed over nadenken. Als God de Vader al van eeuwigheid zijn enige geboren zoon daartoe niet wilde overgeven, was het niet gebeurd. En als God de zoon al in de eeuwigheid zichzelf niet had willen overgeven, was het niet gebeurd. En nu gebeurt het wel. God de Vader geeft zijn zoon over. het allerliefste wat hij heeft. En God de Zoon geeft zichzelf over om de kruisdood te gaan sterven. En dat doet hij voor mensen die zich overgegeven hebben aan de duivel. Dat hebben we gedaan in paradijs. Niet langer God gehoorzaamd, ons overgegeven aan de woorden van de duivel, ons overgegeven ten diepste aan de eeuwige rampzaligheid. En is nou geen wonder, geliefde gemeente, als we dan in de lijdenstijd mogen horen van de Zoon, die zichzelf overgaf tot in de kruisdood toe, die zich overgaf ook om gegeeseld te worden. Daar hebben we al iets van gezegd. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Pilatus heeft de Heer Jezus eerst nog gegeeseld. Had ze ook de macht niet toe. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan. De Heer Jezus gaf zijn rug daartoe over. En het was een hele brede straf. Ik heb het gezegd toen ik er iets van zei. Meerdere misdadigers overleefden zo'n geeseling niet. Wat een wonder dat de Heer Jezus die Romeinse geeseling wilde ondergaan. Ook tot betaling van zonde en schuld. Wij hebben onze rug God toegekeerd. En dan zou mijn, uw en jullie rug gegeeseld moeten worden. Maar nu wilde de zaligmaker dat ondergaan. Hij gaf zich daartoe over. Hij had die beulen zo kunnen doden gezien zijn almacht. Maar het was liefde dat hij dit alles onderging. In volmaakte overgave aan de wil van zijn vader. Gaf Jezus over. Als hij hem gegeeseld had. Om gekruist te worden. Hij moest en wilde de kruisdood sterven. Opdat er zo verzoening en zaligheid zou zijn. En we gaan daarvan zingen. Uit de 85ste psalm. Het eerste vers. Waar deze regel in voortkomt. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Het eerste vers van psalm 85. Thank you. gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. De kruisdood zou hij ondergaan. Eigenlijk heel onrechtvaardig, of niet? Pilatus heeft het meerdere keren gezegd, hij vindt geen schuld in hem. En dan toch overgeven om gekruisigd te worden. En weet u wat ook bij de wetgeving hoorde? Als iemand tot de kruisdood veroordeeld werd, dan had hij nog 10 dagen de tijd om zich op de keizer te beroepen. De Heer Jezus zegt dat niet, want hij wil zichzelf overgeven. Maar het was wel een recht in die tijd. En ook in dat opzicht heeft Pilatus dus heel onrechtvaardig gehandeld. De kruisdood. Dat was, jongens en meisjes, een pijnlijke dood. Het kon ook heel lang duren voor je stierf. Maar bovenal was het een vervloekte dood. Heeft dat waarde voor ons gekregen? Voor mij, voor u, voor jullie. De vloekdood. Ik heb de vloek verdiend. Beleven we dat? U hebt de vloek verdiend. Jij hebt de vloek verdiend. Waarom dan? Omdat we zondaren zijn. Vervloekt, zo staat toch in Gods woord, is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus, als je maar 1 zonde doet, heb je de vloek al verdiend. En hoeveel zonden doen we niet? We zijn doortrokken van de zonde. Ik zei je toch, we zijn niet beter dan Pilatus. Die koos voor zijn eigen positie. Uiten van onszelf, we hebben ook niks voor de Heere over. Dan gaat het ook om ons zondig eigen belang, ons zondige eigen aanzien in deze wereld, in de kerk ook. En neem de godsdienstige Joden. Die wisten veel uit de Bijbel. Maar ze waren nog blind. Blind voor hun eigen vloek. Ze dachten genoeg te hebben aan hun goede werken en eigen gerechtigheid. En dan zou het toch wel goed komen. Zo dacht Paulus er ook over voor zijn bekering. Hij dacht echt wel genoeg te hebben voor de Heere te kunnen bestaan. Totdat God hem alles uit de handen nam. En dan spreken we wel eens van onderhandelingen in de ziel. Kijk, als de Heere gaat werken in je hart en leven, dan stort hij zijn liefde uit in het hart. Je wilt gaan doen wat hij vraagt. En eigenlijk ga je aan het werk. Dat gebeurt bij de meesten. Eigenlijk ga je aan het werk om de kloof die je zelf in Adam in het paradijs geslagen hebt te overbruggen. Om die kloof te niet te doen. Om Gods gunst te verwerven. En doorgaans zijn we er nog blind voor dat dat niet kan. Uit liefde veel doen. En uit liefde veel laten. Onderhandelingen in de ziel. Kunt u met uw goede werken betalen? Kunt u met uw Bijbel lezen, met uw bidden betalen? Betalen voor de bedreven zonden? Kunt u betalen met die vreugde in het hart toen u hoorde dat er verlossing is door de zaligmaker? Kunt u betalen met de tranen die u vergiet? Daar kunnen we niet mee betalen. Er is maar één betaalmiddel. En dat is het bloed van de zaligmaker. Geen zilver of goud immers is er betaald voor de zielen van hen die zalig zullen worden. Maar het dierbaar bloed van Christus. Zo krijgt hij alle betekenis voor hart en leven. De middelaar die zichzelf overgaf al in de eeuwigheid en zichzelf heeft overgegeven in de tijd, die niet aan zijn veroordeling probeerde te ontkomen, die zich liet veroordelen. En ook onze catechisme spreekt daarvan. En ik lees u dat voor. Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij, dat is Christus, onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Het strenge oordeel van God. Dat hebben we verdiend. En nu is er alleen bevrijding van dat strenge oordeel Gods, omdat Christus in plaats van zijn kerk zich liet veroordelen. Daar was Pilatus blind voor. Maar de Heere gebruikte hem om zijn zoon te veroordelen, om zijn zoon over te geven tot in de kruisdood toe. En die vervloekte dood is hij gestorven. Maar aan het kruis heeft hij de overwinning behaald. En dan denk ik aan dit kruiswoord. Het is volbracht. Er is nu vergeving. Al dat bloed van die offerdieren van het Oude Testament dat vergoten is, heeft zijn vervulling gevonden in het vergieten van het borgbloed. En wie hem als koning mag zien, die hem als middelaar nodig heeft gekregen tot verzoening van zonde en schuld, die zal zalig worden. En dan denk ik even aan Barabbas. Hij is niet ontsnapt uit de gevangenis. Hij werd losgelaten. Christus ging de kruisdood sterven. Barabbas had dat verdiend. En toen ze klopt aan de deur van zijn cel, zal hij niets anders verwacht hebben. Nu komt de terechtstelling. Hij zat in de dodencel, zo mogen we aannemen. Ter dood veroordeeld. Een oproerling, een opstandeling, een moordenaar. En nu werd hem de boodschap gegeven dat hij vrij was. Er was gekozen voor hem en tegen de zaligmaker. En hoe dat verder in zijn hart en leven geweest is, dat weten we niet. Maar we zien er wel een beeld in. Plaatsvervangend gaat Christus de kruisdood sterven. Opdat mensen die die kruisdood verdiend hebben, van de vloek ontheven zouden worden en in de zegen zouden delen. En als u nou eerlijk moet zeggen, bij mij staat het eigen belang nog bovenaan. Eigenlijk is Christus nog geen koning in mijn leven. Smeek dan om onderwerping. Smeek dat het koninkrijk van God gestalte mag krijgen in u of jouw hart en leven. De Heere wil erom gebeden zijn. Uw koninkrijk komen. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. En wie deze koning in zijn schoonheid mag zien, zie uw koning. Ook schoon in zijn bloedstorting, want daarin ligt de vergeving. schoon in zijn gerechtigheid. Hij heeft nooit zonde gedaan. Daarin ligt het recht op het eeuwige leven voor des doodschuldigen. Schoon in zijn overwinning. Hij draagt de banier boven 10.000. Wie het van hem mag verwachten, zal nooit omkomen. Die zal de zaligheid ontvangen. Christus. Hij heeft de doornenkroon gedragen. Om de eerkroon te verwerven voor zijn kerk. De zaligheid te verdienen voor schuldigen, voor vloekwaardigen. Die al groter verwondering in hun hart mogen kennen. Vanwege de onbegrijpelijk grote liefde van de Zoon van God. Die zich overgaf. Opdat zijn kerk zalig zou worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen voor alles wat u gaf. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Breng ons vanmiddag weer bijeen. Dat we daarna verlangen mogen. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 14e vers van Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 14e vers van Psalm 73. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.